Het lichaam van Christus. De tekst die ik net gelezen heb, of die we met elkaar gelezen hebben, vind ik al jaren het mooiste beeld van de Bijbel. En ik zat hier net en ik bedacht mij dat eigenlijk deze kerk niemand mijn reis in theologie of in het kerkelijk leven zo heeft meegemaakt als jullie. Deze tekst die we gelezen hebben vormt voor mij de basis van mijn hele theologie. Ik kom natuurlijk uit de kerk waar ik heel streng orthodox geloofde. Toen kwam ik hier, toen leerde ik daar vragen over stellen, of stelden jullie mij veel vragen. En ik werk nu in een kerk die helemaal niet zo weet waar ze in gelooft, denk ik vaak. En daar sta ik zelf soms ook in het leven. Dat ik af en toe denk, ik weet het helemaal niet zo goed meer. En toen ik met deze tekst weer bezig mocht om als voorbereiding op deze ochtend, toen besefte ik, dit is voor mij echt de basis. Wij zijn met elkaar het lichaam van Christus. Ik vind dat een heel helder en duidelijk beeld. De kerk als lichaam. We horen bij elkaar, zoals de ogen, de neus, de vingers, je voeten, je handen, je buik, je huid, je bibs, alles bij het lichaam hoort. En enerzijds vind ik dat een prachtig beeld, en aan de andere kant vind ik het ook heel erg knagen. Het is ook een lastig beeld. Vooral omdat ik eigenlijk helemaal niemand ken die van zijn eigen lichaam zegt dat het prachtig is. Dus ik vind het een prachtig beeld dat de kerk een lichaam is, maar ik ken niemand die van zijn lichaam zegt dat het prachtig is. En ik ken wel een heleboel mensen waarvan ik vind dat zij een prachtig lichaam hebben. Dat zijn mensen die uren in de sportschool per week doorbrengen, of naar de schoonheidsspecialist gaan, of heel dun zijn, of veel naar de kapper gaan, of noem maar op. Dat zeg ik niet over mezelf en die mensen van wie ik dat zeg, zeggen het eigenlijk ook niet over zichzelf. En daardoor is zo'n beeld van het lichaam ook, het wringt ook een beetje. En ik denk dat dat ook zo is als we praten over de kerk als lichaam. Misschien bestaat het perfecte lichaam niet. En misschien bestaat dus ook de perfecte kerk helemaal niet. Want net zoals dat een lichaam ook ziek kan zijn of oud kan worden, gebreken gaat krijgen en misschien zelfs doodgaat, zo gebeurt dat ook met kerken. En dat zien we in Nederland gebeuren, dat de kerken verdwijnen. En dat voelen we ook een beetje in Elim, de spanning van het ouder worden en hoe dan in die toekomst met elkaar door. De kans op overlijden is ook hier aanwezig. Ik vind het beeld wat Paulus dus schetst van een lichaam heel passend. Het is zoals het is in de kerk. Het is niet het ideaalbeeld, maar heel concreet en we zien het hier om ons heen gebeuren. Het is ook niet heel apart dat Paulus dit beeld gebruikt. En dat doet hij in zijn brief meerdere keren. In verschillende brieven doet hij dat meerdere keren. En hij praat in dat beeld, met dat beeld, over drie verschillende dingen. Hij heeft het als de kerk als wereldwijd, de wereldwijde kerk, dat noemt hij het lichaam van Christus. Hij noemt het rondom een bepaalde omgeving of rondom een bepaalde stad. De kerken samen noemt hij het lichaam van Christus. Dus dan moeten we bedenken Dracht en omstreken. En hij noemt de echt samenkomende kerk op één plaats, noemt hij het ook het lichaam van Christus. Dus het heeft drie lagen door zijn verschillende brieven heen. In de brief van Korinthe gaat het vooral om de echt samenkomende kerk in Korinthe, waar hij over praat. En dat komt omdat in Korinthe het één hele grote zooi is. In die brief zien we heel veel gebeuren dat bepaalde mensen zichzelf belangrijker vinden dan andere mensen. Er is sociale ongelijkheid, mensen die zichzelf beter vinden dan andere mensen, mensen die rijk zijn en daar heel erg mee te koop lopen, maar niet delen van hun rijkdom. Bij het avondmaal lezen we dat er groepen gevormd worden en dat de ene groep de andere groep weer buitensluit. En mensen zeggen dat zij betere gaven van de geest hebben gekregen dan anderen. Het zijn allemaal mensen die zichzelf hoger achten. Hoger achten voor het functioneren van de kerk. Zonder hun zou de kerk niet verder kunnen bestaan, zeggen ze. En daardoor is er heel veel verdeeldheid in Korinthe. Er is een bepaalde hiërarchie aangebracht, waarin mensen zeggen, wij doen ertoe. Wij zijn belangrijk. Wij bepalen de richting. Wij horen de stem van God. En jullie moeten maar doen wat wij zeggen. Jullie zijn onze volgers. Jullie doen er niet zo toe en jullie geluid mag niet te luid klinken hier in de kerk. En Paulus schrijft eigenlijk heel Korinthe door, dit kan niet. Dit is niet hoe het hoort te zijn in de kerk. Omdat iedereen heeft daar een plek. En de plek die iedereen heeft is goed. Iedereen is op de plek waar die hoort te zijn. Paulus zegt eigenlijk heel simpel. Als jij de hand bent, zit jij op de goede plek. En die pink zit ook op de goede plek. Zelfs die nagel. En misschien zelfs dat litteken, ik heb hier een litteken. Dat litteken op je been zit op de plek waar dat hoort te zitten. En zo werkt dat als kerk, als lid van de kerk. Je zit op je plek. Je hebt bepaalde gaven, talenten, je hebt een functie misschien. En dat is waar God je geplaatst heeft. En soms zijn dat talenten en gaves en een functie die je, waarvan je zelf zegt dat het goed is of dat het een bepaalde waarde heeft. Maar ook de functies waarvan we dat niet zeggen, die zitten op de plek waar God dat wil. En soms zien we daar de waarde niet direct van. Want ook dat litteken op mijn been heeft een bepaalde functie. En ik ben er echt niet blij mee, ik heb wel meerdere littekens. Maar dat litteken, dat herinnert mij aan een bepaalde dag, heel lang geleden, dat ik echt nog een klein kind was, waarin we met een boot gingen varen, mijn gezin en een vriendschappelijk gezin van mijn ouders. En ik weet nog precies wie dat gezin is, maar ik weet alleen maar die dag. Ik heb geen flauw, ik weet niks over dat gezin, behalve die dag dat ik dit litteken kreeg, waarin we gingen spelen in het bos. We gingen met een boot varen en we gingen het bos in en daar heb ik mijn been gekrast en zat er een tak in mijn been. En dat is dus het litteken. Maar ik kan mij dat hele gezin nog voorstellen van die dag. En dat is dus de functie van dat litteken. Die helpt mij herinneren van iets wat ik anders echt niet meer zou weten. Elk deel van het lichaam heeft een verhaal. Elk deel heeft een functie. De oog laat ons zien, de oren laten ons horen. De nek die helpt ons richting bepalen. De handen strekken zich uit, de armen die kunnen omarmen. De voeten brengen ons de wereld in. Onze billen helpen ons soms om even wat rust te nemen. Onze wallen tonen ons dat we vermoeid zijn en dat we die rust ook moeten pakken. Onze rimpels tonen dat we geleefd hebben en hopelijk levenswijsheid hebben opgedaan. De blaren op onze voeten leren ons dat onze schoenen misschien wel te krap zijn of dat we te ver gelopen hebben. De wondjes die we hebben helpen ons zien dat we kwetsbaar zijn en afhankelijk. En dat we verzorging nodig hebben van de rest van ons lichaam. Alles heeft een functie. En wij als kerk zijn als zo'n lichaam. En elk afzonderlijk deel hoort erbij. Niemand hier kan zonder een ander. En niemand kan zeggen, die persoon of dat deel, dat hoort er niet bij. Want je hebt je handen nodig. Terwijl het ook gebeurt dat er lichamen zijn zonder hand of zonder handen. En dan nog is het een lichaam, maar dan zijn er wel andere delen van het lichaam die moeten die functie overnemen. Is het lichaam gekneusd, verwond, heeft het pijn, dan zorgt de rest voor dat deel. Zelfs de delen waar we ons voor schamen. Paulus zegt dat door die te voorzien van kleding, krijgen ze misschien wel meer aandacht dan de delen die meer zichtbaar zijn. Paulus zegt dat het samenbrengen van al die delen van het lichaam tot één lichaam niet iets wat wij zelf doen als kerk. Dat is iets wat de Heilige Geest samenbrengt en ons samen bindt. In ons samenkomen zijn wij verbonden door de Geest. Paulus zegt in vers 13, wij zijn alle gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn alle van één geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. In de doop vallen alle verschillen weg. Alle vroege onderscheidingen die er waren, nationaliteit, misschien zelfs religieuze achtergrond, sociale status, culturele achtergrond, geaardheid, huidskleur, kleur, die horen geen rol te spelen in de kerk. Of tenminste niet een rol te spelen waardoor de een zich afzondert of buitengesloten wordt. Allemaal een eigen plek, een taak, een talent, een gave of een functie. Iedereen doet ertoe. Ik val een beetje in herhaling, dat doet Paulus ook enorm, want hij hamert erop en dat doet hij terecht. Want dat je samen een lichaam vormt, dat is niet zomaar iets. Want het is een lichaam dat doordrenkt is door de geest. In Handelingen lezen we voordat Jezus opgenomen wordt. Ik heb hem vanmorgen bij de hemelvaart gelegd. Voordat Jezus ten hemel voerde, sprak hij het volgende uit. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. En van mij getuigen in Jeruzalem, in Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Die Heilige Geest die hij daar toezegt, dat is de geest die ons samenbindt. Dat is de kracht waar Jezus het over heeft. En dat is niet wat we in veel charismatische kerken horen, alleen een individuele kracht van de gaaf van de geest die een persoon ontvangen heeft, maar het is de kracht die ons samenbindt. Wij zijn door die geest het lichaam van Christus. Dat zijn wij, hier nu bij elkaar. Het lichaam van Christus. Het lichaam van Jezus. En daarom hamert Paulus zo door. In onze doop zijn wij deelgenoot geworden van Jezus. Jezus en kerk zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij zijn zijn lichaam. Wij zijn de mensen die hier op aarde Jezus present stellen. Die Jezus laten zien. Wij zijn misschien wel zijn ogen hier. Zijn handen, zijn hart, zijn oren, zijn voeten. Wij zijn soort van Jezus op aarde. En dat is meteen heel spannend. Dat is, vind ik, een harde uitspraak. Want dat kan ik van mezelf in mijn eentje echt niet zeggen. Ik kom niet eens in de buurt van een beetje Jezus zijn, denk ik. Soms hoop ik het een beetje, maar ik ben echt niet Jezus op aarde. En ook als kerk vind ik dat spannend om te zeggen. Want dat roept hele harde en spannende vragen op. Zien onze ogen, horen onze oren, strekken wij onze handen uit, wandelen onze voeten naar dat wat we gehoord of gezien hebben. brengen wij Christus aanwezigheid tussen de mensen. Laten wij met elkaar Jezus zien. In onze samenleving zijn we heel individualistisch geworden. En ik zei het net al dat in bepaalde kerken vind ik ook dat dat iets te veel gebeurd is. Iedereen mag zelf bepalen wat hij wil. Iedereen moet het leven vormgeven zoals hij dat zelf wil. Je bent zelf verantwoordelijkheid. En dat maakt ook dat zo'n beeld spannend is. Dat ik meteen het op mezelf wil betrekken. Maar dat kan niet met zo'n beeld. Want daarvoor hebben we dus echt elkaar nodig als lichaam. Ik kan dat niet als zielig pinkje. Of nou ja, misschien mag ik een pink zijn in de kerk. Maar ik kan dat niet. Maar als we met z'n allen dat vormen, gebeurt dat. Niet ik of jij, maar echt wij. En dat wij, dat moeten we ook nog groter zien dan alleen Elim. Want er zijn gelukkig heel veel kerken. En dat beeld van het lichaam van Christus, dat gebruikt Paulus dus ook voor de wereldwijde kerk of voor de kerk bijvoorbeeld in Drachten bij elkaar. Dus samen laten wij allemaal iets zien van wie Jezus is. En iedereen doet dat op haar of zijn eigen manier als kerkgemeenschap. En op die manier is over de hele wereld Christus aanwezig. Dat roept wel meteen ook de vraag, op welke manier wordt Elim geroepen om dat lichaam te zijn? Wat moeten wij horen? Wat moeten wij zien? Waar kunnen wij onze handen uitstrekken? Waar kunnen wij naartoe lopen? Wat kunnen we doen? Het present stellen gebeurt als eerste instantie hier, met elkaar. Niet hier in de kerkzaal, maar als lichaam met elkaar. Door het samen te oefenen van wat dat betekent. De kracht van de Heilige Geest die je ons samenbrengt, is misschien wel de onderlinge liefde of de onderlinge band die wij met elkaar hebben. Misschien kunnen wij het contact wat wij met elkaar hebben wel de geest noemen. De liefde die we hebben, de zorg die we hebben voor elkaar, dat is de geest. En in die liefde en trouw en zorg naar elkaar, laten wij hopelijk al iets zien van hoe het bedoeld is als lichaam. Eerst aan elkaar om te oefenen, en daar hamert Paulus in deze tekst ook heel erg op, die zegt nog niet naar Korinthe, stap naar buiten. De eerste opdracht is, doe dat met elkaar. En daarna, ga met elkaar. Het perfecte lichaam bestaat dus niet. En de perfecte kerk gaat misschien ook nooit bestaan. Er zijn mensen die hun hele leven sporten, trainen, oefenen, zich inzetten om een beter, mooier, sterker, dunner lichaam te krijgen. En misschien is dat ook wel wat we als kerk steeds meer moeten blijven doen. Het is een soort eindeloze cardio-training. Constant bezig zijn om fit te blijven met elkaar. Of fit te worden met elkaar. En misschien bereiken we nooit echt helemaal dat lichaam wat we met elkaar willen. Want het zal altijd zijn dat er of te weinig mensen zijn, of te veel oude mensen. Misschien komt er wel een tijd dat er te veel jonge mensen zijn. Het kan van alles. Er is altijd iets te weinig of te veel. En toch blijven we oefenen, blijven we trainen, blijven we elkaar aansporen om in die liefde, in die trouw, om iets te zien van wie wij samen zijn en hoe wij dat samen ook naar buiten kunnen brengen. Amen. Daar hou ik het bij.